Nou, welkom bij de tweede aflevering van de Brug-podcast. Welkom Bas. Mijn naam is Jan van den Berg, tegenover mij zit Bas Visser. Dan hebben we dat ook gehad, dat hebben we volgens mij vorige keer vergeten te vermelden, maar bij deze. Wij zijn twee vrienden van elkaar, die hebben bedacht laten we eens een podcast gaan doen. En de eerste aflevering staat al online, bekend als Brug 0. Maar voor de mensen die net intunen, of die misschien de vorige hebben geluisterd en dachten, waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, dat willen we even in deze introductie kort toelichten. Mm-hmm. Bas, waar gaat de podcast over?
Ik denk dat het niet heel makkelijk is om in één zinnetje samen te vatten. Ik denk, Brug gaat vooral over kunst, cultuur, technologie, denk ik, politiek, literatuur en ook wel meer. En allemaal verschillende uiteenlopende onderwerpen die gestoeld zijn op interesse.
Persoonlijk interesse?
Ja, persoonlijk interesse vooral, denk ik. Maar misschien ook actualiteit in de samenleving, maatschappelijk debat, et cetera. En verbinding zoeken is eigenlijk het sleutelwoord van onze podcast. Binnen de onderwerpen en tussen ons tweeën natuurlijk. En met luisteraars.
Ja.
Ik denk dat dat wel een beetje een samenvatting is van ons insteek. Of tenminste waar we vorige keer mee begonnen zijn.
Ja, en dat verklaart ook gelijk de naam natuurlijk, Brug. Het bouwen van bruggetjes, misschien een beetje flauw, maar het is kort en krachtig. En brug.info was nog beschikbaar.
Kijk,
dus die kans kon niet laten liggen. Dat is ook gelijk de tip van waar kan je ons vinden. Nou, dat nu toe is de website is beschikbaar. Er is ook net 5 minuten geleden Twitter-account aangemaakt.
Hey.
En wat is de Twitter-handle?
Twitter.com/brugpodcast. Brugpodcast.
Nou, ik zou zeggen subscribe. En later deze week denk ik ook dat hij in iTunes komt. Voor de echte liefhebbers. Zodat je hem in de podcast-app kan luisteren. En in Overcast en andere apps die gebruik maken van de iTunes-feeds. Dus ik denk dat dat even genoeg is voor wat betreft de introductie. En dan gaan we nu de tune spelen. Of hebben we die net gespeeld?
Ja, dat kunnen we nu ook doen. Dus laat me binnenkomen.
Er komt de tune, Bas.
Ging ook weer.
Geweldig.
Beters vinden tot nu toe.
Ja, copyright van Bas, hè?
Ja, ja.
Of is het in de publieke space?
Publiek domein, alles is
publiek domein.
Ja.
Maar nu we in de tweede podcast zitten en kunnen we het hebben over de follow-up van de vorige keer.
Mm-hmm.
Dus zijn er nog onderwerpen waar jij misschien op terug wilt komen? Maar voordat we het daarover gaan hebben, ben ik gewoon ook even benieuwd naar hoe je zelf de vorige podcast hebt ervaren.
Het is wel even natuurlijk om in zo'n op deze manier tegenover elkaar te zitten. En over zulke onderwerpen te praten. Ik vond het op zich wel goed gaan voor een eerste keer. Tenminste, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het verliep allemaal best wel soepel en zonder al te veel technische ingrepen is het toch enigszins luisterbaar audiobestand uitgerold. misschien dat we iets langs doorgaan op bepaalde onderwerpen, dat het misschien iets te diep ging of misschien dat we op de helft hadden kunnen zeggen van door naar het volgende onderwerp, zeg maar.
Ja, ons idee is ook eigenlijk om eerst een paar podcasts te maken om het ook een beetje te leren. Mm-hmm, hè?
Precies.
En pas dan ook misschien aan het grote publiek, te verkondigen. Maar we hebben ook al een soort van soft launch gehad. Er zijn een aantal mensen die hebben al de podcast geluisterd. Ik denk een handjevol of maximaal 10. En daar hebben we ook al feedback van gekregen. En inderdaad, wat jij zegt, was een van de feedback. Mensen vinden het onderwerp interessant, maar wel heel divers, uiteenlopend. Dus we proberen daar iets meer lijn in aan te brengen. Dat doen we door van tevoren met elkaar even te mailen en te whatsappen.
Precies, dat is wel heel verstandig, ja.
Het geluid, daar hebben we nu ook denk ik wat maatregelen genomen, waardoor het wat beter is. Dus dat zijn allemaal dingetjes die proberen we zo in de eerste paar podcasts te leren. En dan in een soort ritme te komen, hè?
Ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling.
Ja, maar ik vond het sowieso hartstikke leuk om te doen. Ik vond het ook leuker dan ik had gedacht om het zelf terug te luisteren. En wat ik vooral ook merkte, en dat had ik ook wel een beetje stiekem gehoopt, is dat door gericht met de onderwerpen bezig te zijn, dat je ook jezelf kan helpen om gedachten te ordenen. Hè? Door het gewoon, kijk normaal, je kan het ook in de kroeg met elkaar hierover hebben.
Ja, maar gewoon, als je op wat halve niveau met elkaar over aan het praten bent, dan denk je wel beter na over je woorden voordat ze iemand wegleiden misschien.
Precies dat, ja. Ja, want en ook in een andere omgeving of in een kroeg of met andere mensen is het toch vaak is een ander soort sfeer. En nu zit je gericht tegenover elkaar, man to man, en je gaat wat dingen bespreken. Dat is toch wel een andere dynamiek en dat vind ik wel leuk.
Andere koek, ja.
Dat is andere koek. Dus dat even over de vorige keer. Maar qua onderwerpen van de vorige keer. We hebben heel veel dingen, zijn de revue gepasseerd, zoals je ook kan lezen op brug.info. Dat zetten we altijd de show notes neer. We hebben het gehad over een Nobelprijs. We hebben het gehad over een artikel van Claire Fox, waar heel veel uitkwam. We hebben het gehad over de Amerikaanse verkiezingen. Zijn er nog dingen die je misschien waar je vorige keer nog niet aan gedacht
hebt? Misschien, ik weet dat jij bovenop jij groot Dylan-fan bent. En ik denk dat jij het iets beter hebt gevolgd, de verloop van de uitreiking van de Nobelprijs, et cetera, dan ik.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er allemaal gebeurd is, want ik heb nog een paar keer heb ik voorbij zien komen in de media, maar ik heb het eigenlijk niet gelezen.
Je denkt, ik bewaar het.
Was hij te laks of te nonchalant ermee? Dat,
nou, er zijn een aantal dingen gebeurd inderdaad. Het is vermeld op Bob's site, zonder dat Bob überhaupt zelf nog gereageerd had naar de Nobelprijscommissie.
Okay,
Vervolgens werd het daar weer afgehaald. Veel mensen op.
Wat werd er ook vermeld?
Gewoon de prijzen die hij gewonnen heeft. Maar er werd het dus weer afgehaald. Toen kwam er kritiek vanuit de Nobelprijscommissie van Bob Dylan is een arrogante vent.
Okay.
Nou, dat prima. Hè? Maar toen vervolgens daarna heeft Bob toch uiteindelijk gereageerd. Want het kritiek van de Nobelprijs was van ja, maar we hebben nog niks van hem gehoord. En ja, we kennen zo'n grote prijs toe. En,
is er überhaupt wel een uitreiking geweest?
De uitreiking moet nog komen, hè. Dat is later deze maand of begin volgende maand. Dus en ik denk dat de Nobelprijscommissie zich daar ook een beetje druk om maakte. Want ja, als je Bob Dylan een prijs geeft en hij komt niet op daar, dan sta je een beetje voor schut natuurlijk. Maar uiteindelijk heeft hij heeft van zich laten horen en hij zegt erg vereerd mee te zijn. En ook volgens mij verbaasd. Ik weet de precieze quote zo even niet. Die kan ik er wel even bijzoeken, maar het is goed. Het komt goed tussen de mensen van de Nobelprijscommissie en Bob Dylan.
Zo maar benieuwd.
Ja, daar kunnen we de volgende keer op terugkomen.
Ja, ik ben even door zijn fiets aan het scrollen, maar ik zie inderdaad niks over de Nobelprijs staan.
Oh joh, op bobdylan.com bedoel je?
Ja, en op Facebookpagina en Twitter.
Ja.
Maar goed.
Ik ga even heel snel kijken of ik kan zien wat die... wat zijn...
Pas ook wel een beetje bij natuurlijk, maar...
Ja, het elusive enigma, hè. Ja, ik las ook een hele mooie quote, die wil ik toch even delen met jullie. Die heeft hij al eerder in zijn carrière gemaakt, maar die slaat ook denk ik hier totaal op. Maar voordat ik die laat zien, ik heb hier een nieuwsberichtje van 4 dagen geleden.
Ja.
Van Bob Breaks His Silence over de Nobelprijs. En er staat dus in dat de Nobelcommittee vond hem impolite en arrogant. Hè? Mm-hmm. En Bob Dylan heeft dus eindelijk gezegd, it's hard to believe, it's amazing, it's incredible, whoever dreams about something like that. Nou, ik bedoel, en op 10 december is dus de uitreiking. En daar was ook, daar hadden we dus over bevraagd, van ga daarbij zijn. En hij heeft gezegd, absolutely, if it's at all possible.
Okay.
Dus hij heeft er wel oren naar. Verklaart dan niet waarom hij zo lang heeft gewacht om iets van zich te laten horen. En hij verklaart ook niet echt waarom het eerst op zijn website stond en toen er weer eens afgehaald.
Ja, dat weet je natuurlijk niet.
Ja, het doet ook een beetje vermoeden misschien dat, wat ik altijd wel een beetje denk, los van hoe geniaal Bob Dylan ook is, dat hij ook wel zijn best doet natuurlijk om een bepaald imago.
Dat bedoelde ik te zeggen net. Dat past ook wel een beetje bij hem natuurlijk.
Mm-hmm. Ik ga even nog zoeken naar die quote. Ik vond het een mooie quote. Die heb ik op...
Waar heb je het even bij zien komen?
Ja, op Tumblr natuurlijk.
Tumblr.
Ja, dit is ook wel, die heb ik van de week volgens mij ook getweet zelf. Maar ik vind het zelf een hele leuke Tumblr. Dat is allemaal wat minder bekende foto's van Bob Dylan. Bijvoorbeeld dat hij echt nog heel jong was. Maar die zitten we ook wel even in de show notes.
Ja, jij bent nog wel echt een Tumblr gebruiker.
Ja, ik, zeker voor dit soort dingen is Tumblr een leuke plek.
Dylan-only.tumblr.com is
het. Ja, ja. Dat heb je snel gevonden, inderdaad. Ja, ja. En wat zei die nou? Nou, ik kan het zo snel niet vinden, maar het ging erover, volgens mij even uit mijn hoofd, zei die van, I'm the first to put it to you, but I'm the last to explain it to you. Toen denk ik, ja, dat is Dylan. Dat ga ik verder ook niet uitleggen hier, maar daar mag je over nadenken.
Ja, het mag.
Maar zo moeilijk is hij niet. Hè? Eigenlijk zegt hij van, nee, ik ga het niet uitleggen. Goed, maar dat over Dylan. Geeft dat je genoeg voldoening, Bas?
Ja, dat wordt niet zuidelijk, ja. Ja. Ja, want dat. Je leest wel dat zo iemand een prijs gewonnen heeft, maar naderhand hoor je er dan weer niks van. En dan opeens weer wel. Dus. En ja, de meningen bleven binnenstromen na de bekendmaking.
Mm-hmm.
De columnisten, muziekbladen, et cetera. Dus. Schijnt toch wel wat te hebben losgemaakt.
Ja, het is. Hij weet toch maar mooi voor elkaar te krijgen om zelfs in 2016 nog polariserend te werken. Hè? Mm-hmm. Dat mensen hem. Er waren hele columnwedstrijden van mensen die voor hem waren en dat gingen verdedigen, en die mensen die tegen hem waren. En dan denk ik van, het is een oude vent van in de 70 en die hadden jullie er druk over te maken. Terwijl ze dat 50 jaar geleden in de jaren 60 ook al deden. Over diezelfde Bob Dylan, mm-hmm. maar dan om andere redenen. Ik denk, hij blijft het toch maar doen.
Ja.
Maar weet je wat ik zelf benieuwd naar was, Bas? Heeft Robert Fuisje zijn lezing al gegeven? Hoe is dat verlopen?
Die is gegeven, de lezing. En volgens mij is die ook goed verlopen. Ik heb de beknopte versie van die lezing heb teruggelezen. En nou ja, was ook wel eens een beetje zoals ik verwacht had eigenlijk. Voor mij was de opkomst goed en ik heb geen wanklanken gehoord of iets op Twitter voorbij zien komen, andere media, dat de lezing slecht zou zijn verlopen. Dus ik ga ervan uit dat het een goede lezing was. En ja, qua inhoud, Robert Fuisje die wil een beetje de nuance aanbrengen, daar hebben we het vorige keer over gehad. In die hele discussie over onder andere racisme. Maar primaire onderwerp van de lezing was toch vooral multiculturele samenleving, zeg maar. En hoe verbind je met elkaar, vrouwtje tot elkaar. En dat deed je vanuit zijn Joodse achtergrond, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus hij zocht de verbinding op met andere culturen. Aan de hand van zijn eigen achtergrond, zoals hij dat in die Volkskrant column zelf al deed.
Oké, maar ik denk dat we straks misschien ook nog wel even iets over gaan hebben, dus dan laten we voor nu even rusten.
Ja, is goed.
Genoeg over de follow-up, dan wil ik even een bruggetje maken.
Ja, ik ben klaar met vorige week eigenlijk.
Goed zo. De oplettende luisteraar heeft het misschien al gehoord. Ik vertelde net dat het de tweede aflevering is van de Brug-podcast, maar jullie luisteren nu naar Brug 1. En de vorige aflevering is Brug 0. Nou, en dat doe je natuurlijk omdat je begint met tellen bij 0. Zo hoort dat nou eenmaal. Hè? Mm-hmm. Gekke mensen beginnen bij 1, maar normale mensen beginnen bij 0. Maar we hebben ook bedacht, min of meer ging vanzelf, dat we dachten, weet je wat, we gaan alle podcasts gaan we gewoon nummeren. En alles wat met de podcast te maken heeft, geven we ook een nummer. Maar dat komt ergens vandaan. En misschien wil je het even toelichten.
Ja. Dat is wel een gedeelde passie van ons, denk ik.
Zeker.
Ik kom bij een Engelse record label vandaan eigenlijk, zeg maar. Het is een platenmaatschappij. En in de jaren 80, eind jaren 70 is die opgericht. Het is een New Wave label was dat. En
hoe heet het?
Ja, Factory Records.
Factory Records.
Ja, de oprichter was Tony Wilson en
Erasmus.
Alan Erasmus.
Ja?
Ja.
Ja. En Peter Saville ook een beetje,
ja,
denk ik.
Ja, precies. De vormgever.
Ja.
Je kent natuurlijk wel de bekende bands. New Order, Joy Division. Grote naam van het label.
Happy
Monday, zegt de luisteraar misschien iets. OMD.
Yes.
Nou, en wij doen eigenlijk precies hetzelfde wat zij deden. Do it yourself. En aan de hand van, zij hielden hun uitgaven, zeg maar. Of,
catalogus.
Ja, hun product hielden ze bij in een catalogus. En die nummerden ze van vak 1 tot en met, ik weet niet waar ze gaan.
Nou, volgens mij ruim in de 500, denk ik.
Nog wel verder ook.
Ja, maar, en volgens mij was, maar je zegt vak 1, maar volgens mij was dat een poster.
Dat voor was een poster, ja, voor een eerste.
En met de Buzzcocks en Joy Division. Ja. En ontworpen door Peter Saville. En, maar ze gingen daar, maar het was, vak stond natuurlijk voor Factory Records. Mm-hmm. Maar ze gingen daar heel ver in. Want volgens mij een paar leuke vak zijn. Bijvoorbeeld de rechtszaken kregen ook vaknummers.
Ja,
en
websites.
En platen, ja, websites.
Speltjes.
Speltjes.
Correspondentie.
Ja. Weet je wat vak 501 eigenlijk is?
Ga je me nu vast vertellen.
Het is de, het is een beetje luguber, maar Tony Wilson is helaas overleden. En vak 501 is zijn doodskist. Daar kwam ik laatst achter. Dacht ik, oké, ja, zo kan je het ook doen.
Ja, dat hoort er ook bij, denk ik.
Ja, als je het doet, moet je het doortrekken. Mm-hmm. Hè? Dus, maar ik denk dat ze, Factory Records bestaat natuurlijk niet meer. Hè?
Nou, Benelux bestaat nog wel.
Oh, komen er ook nog...
Ja, voor mij hoe zeg ik dat? Die geven alleen maar uit, zeg maar.
Je bedoelt heruitgaves ook nieuwe dingen? Komen er ook nog vaknummers bij?
Nee, volgens mij is het gesloten. Of wordt er nog wel iets bij volmacht af en toe iets vrijgegeven, maar... Er zijn nog wat nummers open in ieder geval.
Ja.
Ik weet dat de website heeft laatst een nummer gekregen. Ik weet niet welk nummer dat is. En verder weet ik het eigenlijk niet of het nog...
We gaan ook wel even linken naar de wiki, maar als je door die catalogus heen kijkt met al die vaknummers. Ik bedoel, het is... Het begon inderdaad met vak 0 in... In 1978 en alles wat daarna komt, het is eigenlijk alles wat goed was in de jaren 80 qua muziek, dat zat daar en dat had een vaknummer, met uitzondering van de Smiths, die natuurlijk bij Rough Trade zaten. Maar daar gaan we vast nog wel een andere keer over hebben. Maar in ieder geval, als je dus afvraagt, waarom noemen ze die dingen brug 0, brug 1, brug 2, dat hebben we gewoon gejat van Tony Wilson.
Precies.
Rest in peace. Dus, maar even zien hoor. Nu we het toch over muziek hebben, want wil ik eigenlijk, en dat had je misschien wel gezien in de onderwerpenlijst, wou ik eigenlijk hebben over een andere grote ethisch band.
Ja, vertel.
En dat is de grootste commerciële rockband van de laatste paar jaar, maar ook tegelijkertijd misschien wel gewoon de grootste rockband aller tijden. En het klinkt wel raar, maar ik wil eigenlijk een lans breken voor U2.
Okay.
En dan wil ik het hebben over, dat wil ik doen omtrent hun brug die zij zelf hebben gemaakt, of eigenlijk niet hebben gemaakt, tussen de jaren 80 en de jaren 90. Dus ik ga jou gewoon er wat over vertellen.
Ja, ik luister.
En, maar ik doe het ook in het licht van dat vandaag de dag is U2 een beetje een verguisde band. En dat komt
je wilt ze een beetje verdedigen eigenlijk.
Zoals ik zei, ik ga een lans voor ze breken.
En hierna wil je het over Nickelback gaan hebben.
Nee. Nee, Bas. Nee. Want dat is in een andere orde van grootte. Nee, kijk. Je maakt jezelf natuurlijk niet populair als je als vijftigers nog probeert mee te doen. En bij de jeugd probeert aan te haken. En dan bedenkt van, laten we ons album gratis op een iPod en iPhones droppen. Dat werkt niet.
Dat was wel een foutje, ja.
Dat was zeker een foutje. En dan zet je jezelf niet mee in goed daglicht. Maar... En die band, hè, U2, ze toeren nog steeds en het zijn nog steeds geweldige shows. Ik ben er meerdere keren geweest.
Ja, je hebt laatst nog een kaartje kunnen krijgen, ja.
Ja, zeker. Ja, en, maar het is krankzinnig als ze ervoor vragen. Volgens mij was het, ik heb het verdrongen, maar volgens mij was het €160 voor gewoon een zitplek. Het is te idioot voor woorden.
Ja, maar jij wou ook zitten.
Ik wou ook zitten. Nou, het veld was volgens mij niet veel goedkoper. Hoor. Volgens mij is het nog wel 110.
Nou, 80 euro verkopen.
Oké. Ja, ik heb het veld heb ik wel gehad, voor U2-shows betreft. Maar daarom zeg ik een beetje ook min of meer gekscherend, maar ook wel quasi serieus dat het een commerciële rotband is. Want ze weten als geen ander, weten ze hun muziek commercieel uit te nutten. Mm-hmm. En daar kan je ook respect voor hebben. Paul McGinnis, de manager, die heeft ons vanaf dag heen ingezien dat het niet alleen om de muziek gaat, maar ook om van het verkopen van de muziek. En dat doen ze heel goed. Ik vind dat ze daar een beetje in doorslaan. Maar dat, daar kun je het allemaal over hebben. Maar wat ik eigenlijk over wil hebben is die band. Hè? U2, ook eigenlijk rond dezelfde periode als waar we het net over hadden, dat Factory Records begon U2 ook. Hè? 1976, eerst album 1980, van Boy naar Oktober, naar War, naar Under a Blood Red Sky, naar The Unforgettable Fire, naar The Yoshi Tree, naar Rattle and Hum. En dat waren de hele jaren 80. En wat ik altijd zo mooi vind aan die band, en nu komt het bruggetje, is dat, kijk, hun eigen levenslijn valt samen met decennia's. Dus de jaren 80 waren ze 20'ers, de jaren 90 waren ze 30'ers, want ze zijn allemaal rond 1960 geboren. En ze hebben natuurlijk gigantische successen gekend in de jaren 80. Voornamelijk eerst als liveband. Platen verkocht nog niet zo heel goed.
Is wel in Europa als liveband, ja.
Ja, ja, maar ook zeker natuurlijk toen in Amerika. Met het, maar ook al Red Rocks van de War Tour. Mm-hmm. Is dat een live opname. Dat is natuurlijk echt een gigantisch goede liveplaat. En dat staat ook echt wel te boeken als een van de betere liveplaten. En dan moet je dus bedenken, er waren jongens van 3, 24 die daar dan staan te spelen. Nou, ze hebben natuurlijk het gigantisch commerciële succes gevonden via The Unforgettable Fire naar The Yoshi Tree 2.
Yeah.
Enorme, nog steeds een van de best verkochte albums aller tijden. En iedereen kent die nummers daar natuurlijk op. En dat is ook echt een plaat waar geen fillers op staan. Het is alleen maar killer. Het is van track 1 tot de laatste track is het allemaal singlewaardig. En toen hebben ze dan nog een live album achteraan gepropt met een film. Nou, dat was al een beetje dat je de eerste tekenen zag van pretentieusiteit. Is dat een woord trouwens?
Ja.
Dat mensen al een beetje begonnen te denken, hey, deze band neemt zichzelf wel heel serieus. Maar ook dat verkocht natuurlijk als een tiet, als je bedenkt dat daar allemaal ook allemaal live opnames op stonden van de Yoshi Tree. Maar nu kom ik bij waar ik naartoe wil. Toen waren dus de jaren 80 waren eigenlijk voorbij. En toen begon de jaren 90. Nou, als je nu terugkijkt op de jaren 90, kan je een paar dingen van zeggen. Er was heel veel grunge muziek in het begin. Er kwamen de eerste echte commerciële hip-hop. Natuurlijk hadden we in de jaren 80 al heel veel hip-hop ook. Maar dat begon pas eind jaren 90, begon dat pas goed in de populaire muziek door te dringen. Dus dat is een beetje jaren 90. U2 die moest dus een sprong maken van de jaren 80 naar de jaren 90. En als je dus, ik vraag me altijd af, als jij fan was van die band vanaf het begin, of je bent ergens fan geworden in de jaren 80. En je ging toen het eerste album dat U2 uitbracht in de jaren 90 en 1991, Achtung Baby, ging je kopen in de winkel. Mm-hmm. Waar je nog niks van gehoord had, want er waren ze heel zorgvuldig in om dat een beetje af te schermen van iedereen.
Ja.
Je ging naar de platenzaak, dat deed je toen nog, hè? Dat is geen iTunes. Je haalde dat ding op, die deed je in je cd-speler of in je cassette of vinyl. En dan hoorde je die allereerste track. Ik vraag me altijd af, wat moet die doorwinterde U2-fan gedacht hebben? Want, en dit vind ik zo mooi van ze, en dit is waarom ik ze zo waardeer.
Ja.
Die track, en dat hele album eigenlijk, is een compleet ander geluid als wat ze daarvoor gedaan hebben. En het lef dat ze daarmee hebben getoond, en ook gewoon het niet stil willen zitten, maar ook gewoon nieuwe dingen willen doen, andere geluiden maken, andere dingen laten horen. Ja, ik ken geen andere band die zo'n groot verschil heeft gemaakt tussen twee albums, qua muzikale stijl.
Ik weet niet, want ja, misschien, ja, ik denk wel dat er genoeg mensen op te noemen, maar wat je bedoelt, die sprong van de jaren 80 naar de jaren 90. Ja, in principe hebben ze dat al een keer eerder gedaan natuurlijk, naar die eerste drie albums.
Ja.
En daarna naar, dat was eigenlijk een beetje new wave punk, zeg maar.
Ja.
En toen kwam de Unforgettable Fire en
ja.
Zijn ze alweer meer richting een soort van soft rock jaren 80 band gegaan.
Ja, je kan de muziek van U2, kan je zeg maar steeds per drie albums zou je ze kunnen zien. Ja, je hebt Boy October War, wat een soort post-punk feel heeft. Dan heb je The Unforgettable Fire, Yoshi Tree en Rattle and Hum, wat een meer standaard rock of Americana ook aan het eind van Rattle and Hum heeft. En dan krijg je dus, maar die verschillen die zijn minder groot als, neem bijvoorbeeld het laatste nummer van de Yoshi Tree of het laatste nummer van Rattle and Hum. Dat is volgens mij All I Want Is You en Red Hill Mining Town. Andersom, Red Hill Mining Town en All I Want Is You. Dat zijn gewoon klassieke rocknummers. Nou, daar eindig je de jaren 80 mee. Dan komen de jaren 90. Je zegt als band op 31-12-1989 bij je concert in Dublin, zeg je, ja, we weten het eigenlijk niet. We need to dream it all up again, mm-hmm. zei Bono. Iedereen was, wat gebeurt hier? Iedereen dacht, misschien gaan ze uit elkaar of zo. Nou, dat hebben ze niet gedaan, maar ze hadden wel zoiets van, we zijn aan iets nieuws toe.
Yeah.
Nou, toen zijn ze naar Berlijn gegaan, hele mooie documentaires over, et cetera. Gewoon om op zoek te gaan naar dat geluid. En Berlijn was natuurlijk ook in die tijd, hè, de muur was net gevallen. Nou, sowieso had Lou Reed en David Bowie hadden daar natuurlijk met Brian Eno.
Ja,
die hebben natuurlijk albums opgenomen. Dus zij gingen op zoek naar die sfeer daar. Maar ook dat de sfeer van ja, zo'n Berlijn waar natuurlijk wat bruiste van ja, er gebeurt iets, dingen veranderen, er komt een muur neer. Daar probeerden ze inspiratie uit te halen. En dan kwamen ze dus eigenlijk terug met een heel ander geluid. En het eerste nummer van de Joshua Tree, dat is Zoo Station. Van Achtung Baby. Dat is Zoo Station. En dat gaan we nu wel even inmixen. Maar dat geluid, dan denk ik altijd van, ik zie altijd zo'n U2-fan voor me, die Bono ziet als die kooibehoed dragende ier, weet je wel, die goede rocknummers maakt en die draait dit album. Wat moet die wel niet denken? Want wat de leden van U2 zelf hebben gezegd is, Zoo Station en de Achtung Baby is the sound of us chopping down the Joshua Tree, weet je wel. En dat, en daar ben ik ook met ze eens, dat gewoon dat lef hebben om gewoon dingen anders te willen doen. En gewoon niet te veel op je lauren willen rusten. Maar gewoon zeggen, we willen gewoon een ander geluid maken. Ik vind dat echt, daar heb ik veel respect en waardering voor. Plus, niet alleen dat. Maar ze hebben ook eens nog eens een gigantisch goed album afgeleverd. Wat mij betreft het beste album uit een hele oeuvre. En ook dat is heel knap. En dat is natuurlijk een smaakkwestie. Smaken verschillen. Maar ook van dat album geldt. Net als Joshua Tree dat je eigenlijk alleen maar singles hebt. Het is allemaal echt goed. Dus op die manier probeer ik toch even een lans te breken voor U2. Je mag ze commerciële rockband vinden, zoals ik ook al gezegd heb.
In principe, U2 is niet de enige daarin, denk ik. Ik bedoel, zoals David Bowie, die verschillen daar niet veel in. Van era naar era gaan of van album naar album, zeg maar. Dan steeds weer die andere persoonlijkheid aanmeten. Volgens mij hebben ze daar onder andere van David Bowie een beetje afgekeken.
Misschien wel.
Stel. En ja, ze waren nog veel meer natuurlijk. En U2 die heeft het heel goed kunnen overbrengen naar een groot publiek, denk ik. Vooral de focus op de muziek houden.
Ja, ja. Ja, want dat is, kijk, het is wel een heel ander geluid. En als je inderdaad die motorzaag hoort die de Joshua Tree aan het omzagen is, dan denk je, wat is dit? Dan breng je terug naar de kern en je gaat het over de muziek hebben, dan zijn het nog steeds alleen nummers die het op een akoestische gitaar ook goed doen.
Ja,
hè?
Precies. Het blijft softpop.
Het blijft softpop, maar ik probeer eigenlijk meer te zeggen, het blijft gewoon goede muziek. Het blijven gewoon goede nummers die staan,
ja,
weet je wel.
Ja, ik bedoel te zeggen dat het toegankelijk blijft.
Ja, het is toegankelijk, zeker. En ja, kijk, ze brengen nu nog steeds albums uit. En ik vind de laatste paar albums staan altijd 2 of 3 echt goede nummers op. En de rest, weet je wel, wat minder. Maar die albums zijn wel vehikels voor hun om te blijven toeren en uiteindelijk die nummers van de Achtung Baby, van de Joshua Tree en één grote mix elke avond te horen te brengen. Ja, dan kan je dan als fan kan je er wat van vinden en dan kan je ervan genieten. Maar het ging mij nu eigenlijk over van, we hebben het over bruggen maken en de brug tussen jaren 80 en jaren 90. Er is, ik denk, een groot verschil qua muziekstijl tussen jaren 80 en jaren 90.
Ja.
En als je dan even inzoomt op de band U2, dan denk ik eigenlijk van, ja, ze hebben die brug niet gemaakt, ze hebben gewoon met alles gekapt. Ze hebben gewoon gezegd, vergeet al die muzikale invloeden, we beginnen gewoon opnieuw. Mm-hmm. En ik vind dat, ja, vind ik wel mooi.
En daarom veel spanning opgeleverd, in ieder geval, na de aanloop van Achtung Baby met het opnemen.
Ja, nee, absoluut. Ja, ja, er is heel veel over geschreven, er is heel veel over te doen geweest. En ja, ik, nogmaals, dan moet je dus voorstellen, dat zijn dus mannen die dan begin 30 zijn, allemaal miljonair, multimiljonair op dat moment. Hè. Ze komen natuurlijk uit een hele succesvolle periode uit. Ze hebben de hele wereld hebben ze al gezien en getoerd. Mm-hmm. En dan wordt gevraagd, ja, ga eens een album maken. En wat komt er dan uit? En dan komt er zoiets uit. Ja, ik vind dat mooi. En ja, ik zei net over Berlijn, hè, dat ze daar inspiratie hebben opgegaan. Maar feitelijk is het verhaal dat ze zijn wel naar Berlijn geweest. Maar daar hebben ze maar anderhalf nummer of zo opgenomen. Pas toen ze terugkwamen in Ierland, toen pas bleek van, ja, dat was leuk daar en we hebben wat inspiratie opgedaan, maar we moeten nu wel muziek maken. Dus het is niet zo dat het album in Berlijn is opgenomen of dat dat... het zal wel een soort vonkje geweest zijn voor het grotere geheel, maar het is niet dat daar het hele album is opgenomen of gemixt of whatever.
Nee, ja, toen werd je als band ook nog ergens heen gestuurd om inspiratie op te doen.
Ja, ja. Ja, zo ken ik ook de Happy Mondays.
Ja,
naar
zo'n eiland toe zijn geweest waar helemaal geen drugs was, maar toen achteraf toch wel.
Ja, dat is een heel mooi verhaal. Weet je, dan doen we die de volgende keer. Ja, ja. Want dat is ook, daar gaan we het over Happy Mondays hebben. Maar ik wou even over YouTube hebben. En dan denk je, als je nu tot zover hebt geluisterd en je hebt altijd een hekel gehad aan YouTube, dan hoop ik dat je een beetje nu snapt waarom ze als band iets meer respect verdienen. En dat je misschien iets geleerd hebt. En wij proberen ook eigenlijk elke week over een stukje muziek te hebben. Muziekhistorie. Dus dat was deze week. Dus zullen we naar wat actualiteitjes toe, Bas?
Ja, is prima. Even kijken wat we opgeschreven hebben. Even kijken. Jij kwam met een artikel over Mein Kampf. Dat gaat een wetenschappelijke uitgave van komen. Als ik het goed heb. Even kijken.
Ja, nou ja.
Stond de Volkskrant, geloof ik.
Nou ja, Mein Kampf natuurlijk van Adolf Hitler is tot nu toe alles verboden geweest om te verkopen in Nederland. En ik weet nog zelf dat ik een paar jaar geleden was in Amerika en toen liep ik in een boekhandel en een beetje rond de neuzen. En toen, ja, ik vond het een hele rare gewaarwording. Ik heb er ook een foto van gemaakt. Er stond daar dus een boek.
Ja.
Mein Kampf, Adolf Hitler. Denk, oh ja, dat is hier niet illegaal natuurlijk. In Amerika hebben ze daar andere ideeën over.
In Duitsland ook.
In Duitsland
ook.
Is het in Duitsland te krijgen?
Duitsland is, als wetenschappelijk boek is het
Oké, maar ik heb het nu zeg maar, gewoon over een Barnes & Noble, gewoon een standaard de Bruna, daar kon je hem dus gewoon kopen. En ja, maar feitelijk, een paar jaar geleden is ook een discussie geweest in Nederland over een antiquaire. Die hadden hem te koop aangeboden, van mocht dat nou wel, mocht dat nou niet. En nu is de discussie weer opgeraakt. En ik was gewoon even benieuwd van... Ja, hoe sta jij daarin en wat vind jij daarvan? Moet zoiets kunnen? Is de reden waarom het ooit verboden was, is dat nog geldig? Dus ik denk, misschien kunnen we het daar even over hebben.
Ja, hoe ik erin sta, ik vind het wel een hele moeilijke vraag, hoor, dit.
Daarom hebben we
een podcast. Ik denk dat je dan eerst terug moet gaan naar... waar komt zo'n idee eigenlijk vandaan dat zo'n boek verboden moet worden? En ik denk dat dat vooral ligt in de manier waarop... hoe Nederland... Tweede Wereldoorlog verwerkt heeft in de jaren 50 en in de jaren 60.
Mm-hmm.
Ik heb vooral dat wij als helden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen zijn en dat wij de Joden moeten hebben voor transportatie naar Duitsland, et cetera. Dat hele verhaal dat is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog gemaakt.
Is dat na de Tweede Wereldoorlog gemaakt?
Is, natuurlijk. Ik bedoel, dat is niet waar. Nederland was niet goed of slecht. En...
Spreek je uit, Bas. Vertel. Iets meer achterop.
Een historicus als Lou de Jong, zeg maar, die het... even kijken, dat is het... NIOD, geloof ik. Het RIOD. Even kijken hoor. Oorlogsdocumentatie heeft opgericht in ieder geval. Het NIOD, ja. Die heeft een hele encyclopedie volgeschreven over de Tweede Wereldoorlog. En hij is eigenlijk de grondlegger van de manier van denken... van Nederland over de Tweede Wereldoorlog achteraf.
Ja, ik heb hem ook boven staan.
Die geschiedenis geschreven over Nederland.
Ja.
Lou de Jong, die, of waar het eigenlijk op neerkomt... wij zijn als Nederlanders als winnaars uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was je slecht of goed. Dingen als februari-staking waren heel heldhaftig. En daar moeten we aan terugdenken. Die monumenten zijn eigenlijk door ons opgericht. Die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog ligt in het publieke domein van Nederland. En later zijn we eigenlijk gaan nadenken van, hadden we eigenlijk wel die rol tijdens de Tweede Wereldoorlog? Waren onze ouders wel goed? Waren onze ouders slecht? Of was het toch een beetje een grote grijze massa? Mm-hmm. Waarom heeft de politie zoveel geholpen met de Duitsers. Mm-hmm. Zijn de Joden wel goed opgevangen die weer terugkwamen naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland? En zo zijn we onszelf steeds meer vragen gaan stellen. En is die hele herinnering over de Tweede Wereldoorlog langzaam aan het veranderen? En ik denk ook die wet, zeg maar, die het boek Verkoop van Mein Kampf aan banden heeft gelegd. Die is ook in de jaren 50 of jaren 60 gemaakt, geloof ik.
Ja, ik denk dat ook iets met auteursrecht te maken.
Het heeft ook iets met auteursrecht te maken, maar volgens mij is er een speciale wet voor dat het expliciet niet verkocht mag worden. Maar heb je het zo voor je?
Nou, ik heb dat niet voor me, maar ik weet wel dat in dit jaar, 2016, zouden auteurs... Zou het auteursrechten vrij worden?
Ja, Hitler is 70 jaar dood.
Ik weet niet in hoeverre de wet waarom het verboden zou zijn in Nederland, of dat dan te maken zou hebben met het aanzetten tot rassenhaat of jodenhaat of dat soort dingen. Of dat een achterliggende reden is. Want dat heb ik zelf altijd, als dat zo zou zijn, heb ik dat zelf altijd bijzonder gevonden. Want ik denk van ja, het zijn maar woorden op papier, weet je wel. En daarbij denk ik niet dat, je kan veel van Hitler vinden, maar ik denk niet dat het een begenadigd schrijver was.
Ja, ik denk dat, dat probeer ik dus net te zeggen, dat dat vooral te maken heeft met de gedachte van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Van wij waren goed en de Duitsers waren slecht en we willen niet dat dit kwaad, zeg maar de tiran, ons opnieuw binnenvalt of verslindt. Zeg maar. Dat staat ook letterlijk op het monument op de Dam, geloof ik. Over een heel vaag verhaal over tirannen en een heldhaftig volk.
Oh ja? En ik heb het nooit gelezen, maar dat staat er dus.
Precies, ja, zoiets. Ik kan het niet zo citeren. Daar heeft eigenlijk wel een beetje die lading die Mein Kampf in Nederland heeft mee te maken. De Duitsers waren slecht, de moffen, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat het intussen wel een beetje in de cultuur is geslopen dat dat boek zo'n zware lading heeft. Ik denk niet dat er in een ander land ter wereld zo zwaar aan dat boek getild wordt. Misschien zelfs in Duitsland niet. Dat het daar gebruikelijk is dat je dat kunt lezen en inzien.
Nou, ik lees hier nu net dat het in Amerika en in Engeland niet verboden is om te verkopen. En dat heeft dan met name te maken met auteursrechten. Omdat het van voor 1939 is en dan een of andere regel.
Toen waren dat auteursrechten nog niet voor 70 jaar.
Ja, maar ik lees hier ook dat met de komst van internet, dat Amazon en Barnes & Nobles het ook konden verkopen aan Duitsers. En daar zijn er wel problemen mee geweest. Dus ik vraag me af of het wel of niet in Duitsland verkocht mocht worden. In Nederland is er ook al een stemming over geweest in 2007. Volgens mij heeft Plasterk heeft het toen aangehaald en die heeft toen gezegd dat het vrij verkrijgbaar zou moeten zijn. En toen is het met een krappe meerderheid is het niet door de Kamer gegaan. Dus je ziet dat die discussie komt steeds terug. Maar wat mij niet duidelijk is het argument waarom het dus niet beschikbaar zou mogen zijn. Want ik heb zelf niet heel veel belang bij om het te lezen, maar ik kan me niet voorstellen dat als je... Ja, stel je bent neutraal en als je dan het boek leest dat je dan een keer nazi-sympathie zou hebben of zo.
Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat het vooral een stukje cultuur is, zoals ik al zei. Dat het, je hoort, het komt heel vaak, er wordt in de media veel over gesproken. En het is dus eigenlijk, mensen hebben daar een mening over het boek. Sommigen zijn, val ik aan het voor, val ik aan het tegen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het daarom juist niet zo makkelijk is om dat boek wel of niet los te geven, zeg maar.
Ja. Ja. Maar zou jij zelf zeggen, want toen ik de vraag stelde aan je, toen zei je dat je een hele moeilijke vraag vond. Stel jij maar, je hebt ervoor zeggen. Zou je dan het boek vrijgeven voor verkoop? Of zou je andere restricties toepassen? Dat het bijvoorbeeld alleen puur wetenschappelijk...
Het idee van het wetenschappelijk boek moet zijn, zeg maar, dat er voetnoten bij staan en samenvattingen of aantekeningen. Dat, is wel een beetje rare middenweg, of zo heb ik het idee. Alsof je dan niet...
Ja, maar wat zou er dan op tegen zijn, dan ga ik even op deze stoel zitten, om het gewoon te verkopen? Wat zou er op tegen zijn? Het is van historisch belang, hè? Dat sowieso. inhoudelijk, ja...
Ja, ik denk, kijk, ik heb zelf... Zelf heb ik er niks op tegen, maar wat ik me voor kan stellen is dat... dat er misschien een bepaald geluid nog wordt afgegeven van... We vergeten dit niet en... dit is, zeg maar, die oorzaak van de Tweede Wereldoorlog, is deze man. En ja. Dat het ook een soort van symboliek is, ja. Zeg maar. Het, ja. Het niet verkopen van het boek.
Okay.
Van dat daar de lading aan wil geven. Dat het zo verschrikkelijk is geweest, zeg maar. Hoe zo'n man zoveel misdaden heeft kunnen begaan.
Ja, ik kan me daar wel in vinden, in dat argument, denk ik. Maar...
Kijk, als je gewoon logischerwijs gaat nadenken, zo is het heel gek dat het... Bijvoorbeeld een boek van Stalin wel vrij te koop is. Of Stalin heeft volgens mij bijna niks geschreven. Een boek van Lenin wel vrij te koop is. En een boek van Hitler niet.
Mm-hmm.
Dus ja, daar gaat je argumenten al eigenlijk, zeg maar.
Ja. Ik zit nog even na te denken over wat je net zei. Ik vind het wel een sterke... Ik vind het wel wat hebben om het in dat licht dan te verbieden. Hè? Mm-hmm. Maar de andere kant daarvan is, ja, is dat ook niet een stukje geschiedsvervalsing? Want
ja,
ik bedoel...
ik denk dat er zijn nu nog heel veel mensen die hebben die oorlog toch bewust meegemaakt. Mm-hmm. En die hebben daar hele sterke meningen over ja. Zulke zaken.
Ja.
Er zijn niet alleen Holocaust-overlevers, maar ook gewoon de hele Nederlandse bevolking eigenlijk, die ook maar iets van die oorlog heeft meegemaakt. En ik denk dat het daar ook daardoor heel erg gevoelig ligt.
Ja.
En dan heb je zoiets van, ja, wacht dan nog even 10 jaar.
Oh. Ja, nou, ja. Ja, oké. Ja. Ja, maar...
Het is echt een cultureel dingetje, heb ik het idee.
Ja, dat het een soort bond is of zo.
Ja.
Want ik heb juist het idee van... Ik heb gelukkig de oorlog niet meegemaakt. Ik ben ook geen Holocaust overleven. Maar sowieso vind ik dat de wereld waarin wij nu leven altijd maar 1 of 2 stapjes verwijderd is van de Tweede Wereldoorlog. Alles wat wij om ons heen en hoe wij dingen doen. Ik bedoel de hele EU, hoe Duitsland in elkaar zit. Alles is nog heel makkelijk terug te herleiden met een paar stappen naar de Tweede Wereldoorlog. Dus alles om ons heen heeft nog alles ermee te maken.
70 jaar geleden natuurlijk.
Ja, dus in die zin aandacht daarvoor hebben en oog daarvoor hebben, daar ben ik zeker altijd voorstander van. Maar ik zie niet het verschil direct tussen een boek in 2026 wel vrijgeven en in 1946 niet. Ik heb zoiets van, als dat is om de gevoeligheden van die mensen. Volgens mij moet je dat soort dingen juist... Ik zou zelf wel voorstander zijn om dat soort dingen gewoon open te laten. Ook
zo dacht men in 1946 niet.
Nee, waarschijnlijk niet, nee.
Nee.
Ja.
Ik zou even kijken wat op het monument van de Dam...
Ja. Ja, want als je dus... Kijk, ik heb zoiets van... We weten allemaal hoe die oorlog verlopen is. En door, zeg maar... Het boek heeft daar in een bepaalde mate aan bijgedragen... met de opkomst van Hitler zijn partij en hoe dat allemaal gegaan is. Dat soort dingen moet je juist bespreekbaar maken. Daar moet je toch juist over hebben. En nogmaals, ik denk niet dat iemand die gezond van verstand is... of kritisch kan denken, dat die zo'n boek leest... en dan denkt van, nou, ik heb er zin om... wat ruiten bij een synagoge in te gooien of iets dergelijks, weet je wel. Ik kan me altijd moeilijk voorstellen dat je racist wordt of neonazi van het lezen van een boek. Dat vind ik altijd...
Ja, en toch gebeurt het wel.
Toch gebeurt het wel, denk je?
Ja, ik denk wel dat het mee te maken heeft. Maar...
Ja, maar, nou, misschien is dat mijn naïviteit. Misschien is het inderdaad...
Een secte heeft zijn dingen nodig om... Ja, ik bedoel, die ruiten in de synagoges worden ook ingegooid.
Ja, die worden sowieso wel ingegooid. Ja.
En ook wel terug te leiden naar bepaalde boeken of fora op internet of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Er is niemand die over straat loopt en die opeens denkt, hey, er ligt een steen, ik ga even een ruitje ingooien natuurlijk.
Nee, het komt natuurlijk ergens vandaan, maar dan denk ik, ja... Die mensen die gaan die steen toch wel gooien als ze naar Mein Kampf hebben gelezen of niet.
Ja,
en Mein Kampf is dan een van de ingrediënten die de cocktail maakt in hun zijn. Maar ja. Ik heb het. Het nieuws kwam dus weer naar voren. Dan denk ik, nou, weer die discussie. Uiteindelijk zie je wel, hè, omdat in 2007 was het ook al een kleine meerderheid die tegen was. Ik denk dat er uiteindelijk wel een kanteling gaat komen, ook nu die auteursrechten verlopen zijn. En dat we dan zullen zien dat het boek weer beschikbaar is. En natuurlijk heeft internet er al een hele grote bijdrage aan geleverd. Ik bedoel, als je een beetje googelt, dan heb je het PDF al te pakken. Maar stel, het is straks vrij beschikbaar. Stel, je kan straks naar de Bruna en dan pik je dat boek op. Ik denk niet dat er een heel groot effect zal zijn of zo.
Nee, ik heb zelf wel een stukje daar gelezen, maar ik vind het totaal niet te volgen. Dus,
Ja, nee, precies. Ik heb toen die zaak met die anti-care liep, toen had hij ook als argument, en dat vond ik altijd mooi, dat hij zegt van ja, Hitler is echt een belabberd schrijver, want dat gaat nergens over. En, ik wil dat graag geloven. Maar dat, trouwens, in het verlengde daarvan, wat ik altijd bijzonder vind, is je hebt heel veel historische magazines en tijdschriften. Nou, die gaan ook vaak natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog en andere historische evenementen. Maar Hitler wordt best vaak ook gebruikt als op de voorkant van die magazines.
Ja.
En wat ik zelf altijd apart vind, want het is feitelijk de grootste massamoordenaar van de vorige eeuw. Grootste kwaad dat we als mensen in de laatste tijd hebben gekend. De vertegenwoordiging daarvan is hij. En dat zet je dan voor op je blaadje. Omdat hij is natuurlijk heel herkenbaar. Mm-hmm. Het verkoopt misschien zo'n blaadje beter, maar het is toch wel apart.
Ja, maar dat ook dat weer, dat is ook het beeld wat wij van de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt. Hitler als aanstichter van de hele Tweede Wereldoorlog. Dat is het beeld wat wij hadden, de grote tiran, zeg maar, die Europa binnen heeft gevallen. En zelfs met eigen hand 16 miljoen Joden op transport.
6 miljoen.
6 miljoen.
Ja, is dat niet zo dan?
Nee, ik denk niet dat hij dat allemaal zelf heeft gedaan.
Nee. Ja, maar bedoel jij te zeggen dat hij ook maar een instrument was in een stelsel waarbij hij...
Ja, ik denk, het is zeker schuldig natuurlijk, maar het heeft niet kunnen gebeuren zonder de hulp van de rest van bijna heel Europa. Ik bedoel, de politie van Amsterdam heeft alle adressen doorgegeven van
die
waar woonde.
Ja. Kijk, dit is trouwens altijd een heel goed argument, en er gaat echt een bruggetje naar een hele andere kant op. Maar waarom mensen bijvoorbeeld die zeggen van, ja, ik heb niks te, als het gaat over internet privacy. Mm-hmm. Dus ik heb niks te verbergen, je mag alles van me weten. Weet je wel? Dat ze, en heb ik iemand gehoord die zegt, ja, maar weet je wat, weet je dat je misschien nu niks te verbergen hebt en dat misschien je huidige regering, dat je die wel kan vertrouwen. Maar je moet eigenlijk altijd uitgaan van het moment dat dat niet zo is. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan met je gegevens? En dan haal je dat voorbeeld dan van de Tweede Wereldoorlog. Nederland had keurige registraties van alle families van Joden. Waar ze wonen, waar ze werkten. En dat hebben die Duitsers gebruikt.
Ja, in samenwerking met.
Ja. Dus in samenwerking met. En dan kom je weer bij wat jij net zei. Van die politie uit Nederland. Mm-hmm. Het was ook allemaal niet zwart-wit. Dat was ook grijs. Dus...
Ja, en dat blijft toch wel een beetje, ja, daardoor is ook wel, zeg maar, die verheerlijking kun je niet zeggen, maar die iconificatie van Hitler, is het ook wel een beetje een soort van popdingetje geworden in de 21e eeuw, Tweede Wereldoorlog, hier op tv maar aan te zetten, of een hele spannende documentaire over, of een hele goede Hollywood film. Ja, dus dat denk ik over de Tweede Wereldoorlog is ook weer veranderd. Het is nu meer alsof het iets wat ver achter ons ligt. Mm. En heel erg mooi terugkomt in films. Zoiets.
Ja, en dan verkoop je dus je blaadjes door Hitler daarop op te zetten.
Ja, precies. Ja. In die lijn.
Ik weet niet of dat nou zo'n goede zaak is. Om de Tweede Wereldoorlog als vermaak te zien. Het is toch allemaal echt gebeurd. Het is toch allemaal echt wel...
Ja, kijk naar de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Hoe denk je daar nog aan terug?
Ja, wij in Nederland natuurlijk niet zo vaak, maar in België denk ik daar anders over, hoor, als je op die begraafplekken loopt in Noord-Frankrijk. Maar dat is al letterlijk 100 jaar geleden. En volgens mij was het vorig jaar niet dat een van de laatste veteranen daarvan overleed of zo.
Ja, vorig jaar of 2 jaar geleden. Dus,
ja. Ja, kijk, en dan begint natuurlijk dan gaat het echt uit de public consciousness weg. Mm-hmm. Maar sowieso is de Eerste Wereldoorlog natuurlijk is overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog. Laten we wel wezen, in die zin.
Ja, terwijl je moeilijk kunt zeggen dat de ene vrede was dan de andere misschien. Maar...
Nee, dat kun je inderdaad niet zeggen.
Robert Fauci trouwens, die had het nog over het 4 en 5 mei herdenken. Hij was... dat is ook... Ieder jaar is dat punt van discussie van hoe... 4 en 5 mei ingericht moet worden en voor wie daar herdacht moet worden. Het is begonnen als herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En later ook vooral als herdenking van de Joodse slachtoffers, voor een deel. later voor alle gesneuvelde Nederlandse militairen en door heel politionele acties en weet ik veel wat allemaal, alles, alle oorlogen waar Nederland iets mee te maken heeft gehad.
Ja.
Ja, en nu hoor je ook de roep van, ja, waarom niet van nieuwe Nederlanders, zeg maar. Waarom herdenken jullie onze geschiedenis ook niet tijdens die 4 en 5 mei? En nou, die Robert Fuijsje, die voelde zich daar als Jood dan weer door geraakt van, hey, het is mijn oorlog, zeg maar, en ik wil dat dit met op gepaste manier herdacht wordt. Dus dat is ook weer een stukje debat wat ieder jaar plaatsvindt en ook wel interessant om te volgen. Fuijsje zegt dan van, als je bij de Keten Koti, zeg maar, het slavernijen denken, die jaar zegt van, laten we dat ook openstellen voor de mensen uit Kosovo die Spreens hebben overleefd. Die gaan ook kijken van, hé, wat gebeurt hier? Het is ons slavernij, denk ik.
Ja.
En ik wil niet dat er een andere oorlog of gebeurtenis. Dus ja, het is wel heel interessant allemaal hoe dat het denken ieder jaar verandert.
Nou, verandert echt ieder jaar. Ik heb het idee dat echt de laatste 5-10 jaar dat er steeds meer geluiden opkomen om het te veranderen. Terwijl het voor mijn gevoel daarvoor altijd...
Het verandert ook wel echt, ja.
Nee, het is nu, ik ben met je eens, het is nu aan het veranderen, maar dat is echt iets van de laatste tijd.
Nee, ik denk dat denk al vrij rap vanaf de jaren 70 al is aan het veranderen is. En het beeld wat ik net schetste, dat beeld wat wij net na de Tweede Wereldoorlog hadden, of de Tweede Wereldoorlog, het is al in de jaren 70 al vrij bijgesteld. En als je nu beweringen maakt over de Tweede Wereldoorlog, kun je moeilijk met het boek van Lou de Jong aanstappen.
Ja, oké. Okay.
Dat die het wel heel erg zwart-wit schetsen allemaal.
Ja, gekleurd.
Ja. Dus goed.
Nou, oké, maar is ook een bruggetje naar een ander onderwerp dat jij volgens mij op de agenda had gezet. Of op het gaat over het debat, maatschappelijk debat Nederlands-Indië. Ik weet niet wat je ermee bedoelt, ik ga er blanco in.
Dat naar volgende week moeten doorschrijven.
Ja, gaan we niet naar volgende week doorschrijven?
We zitten wel op 3 kwartier.
ja, zitten op 3 kwartier inderdaad. We hadden nog twee andere mogelijke actualiteiten die we kunnen bespreken. Dat is postmodernisme versus populisme. Dat is aan de hand van een klantartikel in de Volkskrant. Of het zeer actuele schrappen van het woord allochtoon. Waar een discussie over was vandaag zelfs en gisteren.
Dat kwam in de media vandaag en gisteren.
Ja. Wil je het daarover?
Kun je dat kort samenvatten? Wat
er wat er dus. Ja, inderdaad. En ik kan ook wel even linken naar een artikel hierover. Wat wil het geval? Het is een artikel uit de Volkskrant. De overheid doet het woord allochtoon in de ban. Nou, en dan zijn er een aantal mensen die reageren erop in het artikel over taalkundigen en columnisten. De een vindt het prima dat het lang geschrapt moet worden, de ander vindt het onzin, want het lost geen maatschappelijk probleem op. Dus dat soort dingen triggeren mij altijd, want dat zijn natuurlijk twee uitersten. En waar zit de brug, zeggen we dan, in deze podcast.
En valt er voor allebei de stellingen iets te zeggen?
Ja, nou, wat ik zal het even toelichten van beide kanten. Een aantal mensen die
Gaat hier over de overheidsinstanties, hè? Om duidelijk.
Ja,
dus de overheid niet meer de woorden allochtoon en autochtoon gebruikt.
Ja, en ook dat de media dat ook.
Aanleiding van adviesrapport.
Ja, en dat de media dat overneemt ook. Precies. Dus dat eigenlijk het woord allochtoon gaat verdwijnen. Nou, wat de tegenstanders, of de voorstanders, kan ik beter over beginnen, wat die erover zeggen, is enerzijds heel zakelijk antwoord. Van ja, maar het woord vertegenwoordigt niet meer waar het voor staat. Mm-hmm. Want in de correcte betekenis van het woord is Maxima ook een allochtoon. En niemand haalt het toch in zijn hoofd in Nederland om Maxima een allochtoon te noemen. Of zelfs de kinderen van Willem en Maxima. Dus dat is een hele zakelijke benadering. Een andere tegenstander argument is, het heeft al lang niet meer de betekenis die het had. Even kijken. Het is te diffuus geworden. Het is een veel te veel groot containerbegrip waar alles maar onder genoemd wordt. Dus, dus je kan er niks meer mee benoemen en eigenlijk alles mee benoemen. Dat is een argument. Nog een argument ertegen is, tegen gebruik van het woord dan, is dat het altijd in een negatieve setting gebruikt wordt. En die vind ik interessant.
Binnen de media vooral, denk ik.
Sorry?
Binnen de media vooral, denk
ja.
ik. Dan.
Ja, en die vind ik juist heel interessant. Want dan zeg ik van, ja maar... welk ander woord je nu gaat verzinnen? De negatieve...
Ik denk dat het sowieso geval zou zijn.
Ja, want het is dus altijd van... allochtonen hebben ingebroken of allochtonen hebben, weet je? Ja. En dus het woord is te veel gelaan, dus moeten we maar een ander woord kiezen. En dat vind ik een beetje raar, want welk ander woord je kiest... het probleem of het de probleem dat beschreven zo, wordt... Ja. Precies, ja. Verschuift dan, maar het woord verandert daar niet mee. Nou, en dan heb je ook de voorstanders, hè, en die zeggen van, wacht even hoor, ik probeer even snel doorheen te zoeken. Nou, het zijn toch vooral, denk ik, voorstanders, mensen die het een goed initiatief vinden van de overheid. Mm-hmm. Nou, het is, anderen zeggen het is een plastic woord, het past overal op, wat ik net al zei eigenlijk. In België schijnt het trouwens al het geval te zijn als ze dat woord niet meer hanteren. En De Morgen, de Belgische krant, die is er eigenlijk mee begonnen. Maar daar is het andersom, want de overheid is het toen niet gevolgd. Maar alleen de stad Gent, een vreemde loop is van hoe die dingen gaan. Maar goed, en dan de tegenstanders van het aanpassen van het woord, die zeggen eigenlijk... Ja, die kiezen eigenlijk dezelfde redenatie, maar vullen hem anders in. Die zeggen, ja, maar het lost het probleem niet op. Je kan het woord nog aanpassen, mm-hmm. maar je moet het probleem oplossen. Hè? We moeten gewoon zorgen dat we, als het al een negatieve lading heeft, dat het dat niet meer heeft. Dus, ja.
Hoe denk je er zelf over?
Ja, nou, waarom het me ook triggerde is enerzijds omdat het weer zo'n polariserende discussie is. Anderzijds ook omdat het een beetje aansluit bij waar we het vorige keer over hadden in de podcast. En het ging over de politieke correcte reflex. Hè?
Ja, ja.
Wat ik opvallend vind aan deze discussie is twee dingen. Is dat het vanuit de overheid komt, die daar een initiatief neemt. En dan denk ik altijd van, ja, waar komt dat vandaan? Hoe zit dat? Hoe is dat gevoed? Wat zit daarachter? Daar ben ik nog niet helemaal achter. En het andere wat ik er opvallend aan vind is dat het juist, ja, het is natuurlijk weer echt zo'n, ja, een woord dat, ja, dat zeker in onze tijd heel veel lading heeft. Dus ik, ja, het, en, maar de grap is, of grap, het is eigenlijk dat er geen, nog geen echt, de overheid zegt wel, we willen het schrappen uit de overheidspublicaties, maar we hebben niet echt nog een alternatief.
Nee, precies. Ja.
Bijvoorbeeld
ja,
alternatief.
Er twee ja, woorden missen, maar eigenlijk zag ik voorbij komen. En ja, ik denk, als je dat in een publicatie wil gebruiken, dan wordt het wel heel erg onduidelijk. En daar hadden ze ook een afkorting voor gemaakt dan.
Dus, en wat was dat?
Kan ik zo niet vinden, maar...
Ja, want ik las ook iemand die zei van, het moest iets worden van Nederlander, van Huppel de Pup, kom af, bla bla bla. En die zei, ja, als ik daarover wil tweeten, dan zit mijn tweet vol.
Ja.
Dus... dat kan ik natuurlijk niet vinden. Ja, ik ben het wel eens dat het een containerbegrip is geworden die zijn oorspronkelijke betekenis niet meer heeft. Maar dat hoeft op zich, dat laatste hoeft geen ramp te zijn, want zo zijn er natuurlijk heel veel woorden die wisselen van betekenis of die verschuiven van betekenis. En ik kan me ook wel vinden in de argumentatie van... ja, maar we lossen het probleem hier niet mee op. We geven een ander woord aan hetzelfde probleem.
Ja, ik kan me ook in beide wel vinden.
Dus ja, ja, wij staan midden op de brug, Bas.
Ja,
maar denk, wat is wijsheid? Wat zouden we... Wat, ja.
Ik denk als er een deel... misschien dat een bepaalde mensen het woord wel als heel kwetsend ervaren... en andere mensen het woord juist heel goed kunnen inzetten voor om hun... ideeën uit te dragen, zeg maar, of ja, te duiden wat ze bedoelen. En ja, zo gaat het vaak. En dat is ook weer een beetje het lijntje met die Zwarte Pieter discussie van, hè, de een vindt het beledigend en de ander ziet het opeens als een stukje cultuur.
Hmm.
Ja. Dat is ook hetzelfde, dat is ook weer een discussie over een woord eigenlijk, niet zozeer over het figuur, denk ik, vooral over het woord, lading zit daarin.
En ja.
Je ziet dat er heel erg emotioneel op gereageerd wordt.
Ja. Ja. Ja, nou, weet je wat we gewoon doen? We gaan gewoon vragen aan mensen die de podcast luisteren. Als je er een mening over hebt, dan laat je het gewoon lekker achter op de site.
Ja, wij hebben hem niet deze keer.
Nee, nee, maar het is wel een interessant fenomeen. En ik vind het leuk van taal dat dingen ook kunnen verschuiven. Dat dingen andere betekenis krijgen.
Ja, sowieso. Taal andere... is veranderlijk, hè?
Ja, want een of andere taalkundige noemt ook voorbeelden. Die zegt van...
Ja, ik ben Daniel zeker.
Ja, 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 die zegt... jungle was vroeger een braakstuk liggend land. En tegenwoordig is het tegenovergesteld. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat zijn twee uitersten. Maar hetzelfde woord. Dus net in welke tijd je leeft en je gebruikt dat woord. Maar goed, we bleven vorige keer ook al op hangen. Dus we gaan snel door naar andere ronde. Toen ging het natuurlijk over het schrappen van woorden als neger en dergelijke uit literatuur. En wat moet je daarvan vinden? Wij gaan even parkeren. Maar we zien hem wel steeds terugkomen. Maar als je er een mening over hebt, laat gewoon lekker achter op de site. En dan nemen we die de volgende keer mee in de follow-up.
Precies, ja.
Wat gaan we doen, Bas?
Ik denk wel dat we tegen het einde aanlopen, of niet?
Ja. We komen bij het literatuurblokje.
Ja, vorige keer hebben we niks voorbereid. Toen hebben we ad hoc iets op internet opgezocht.
En dat was prachtig.
Ik heb nu ook nog niet echt iets voorbereid. Ik heb twee boeken over Gerrit Achterberg mee.
Even voor de luisteraar. Je zegt ik heb niks voorbereid, maar er liggen hier toch twee dikke pillen voor. Maar het is ongelooflijk. Ik zal even deze erbij pakken. Gerrit Achterberg, verzamelde gedichten. En dan ga ik even kijken hoeveel pagina's dat is. Het is 1062 pagina's.
Ja, precies. En dat is, dat zijn al zijn gedichten in ieder geval die bekend zijn.
Ja.
Het andere boek waar de microfoon nu bovenop staat, is de biografie van Gerrit Achterberg.
Ja. Heb je die al uit?
Heb ik uit, ja.
Okay.
Tenminste, nog een heel klein stukje. Heel interessante persoon in ieder geval. Het is een beetje een vergeten dichter. De jaren interbellum en vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft heel veel naam gemaakt eigenlijk. En hij is waarschijnlijk bij de meeste mensen bekend als de dichter die ook moordenaar was. Of in ieder geval psychiatrisch patiënt. Behoorde tot de twintigers. Misschien J.C. Bloem van de gedichte Dapperstraat zeg je misschien wel wat. Aan de ene kant had je de vijftigers, de moderne dichters, die geen hoofdletters meer gingen gebruiken en de structuur loslieten. Aan de andere kant de twintigers die vaak vanuit de protestantse hoek kwamen, protestantse cel. En heel erg aan vaste stramine vasthielden, aan sonnetten en vaste rijmschema's. En ja, een beetje 19e eeuwse thema's. Dus natuur, liefde, Griekse mythologie, natuurlijk christendom, spectra. Gerrit Achterberg was een beetje de outlaw in dat groepje.
Voordat hij die moord had gepleegd of nadat hij die moord had gepleegd? Want dan moet je even toelichten, je gaat heel snel overheen. Maar...
Daar komen we zo op, denk ik. Gerrit Achterberg was dichter, had al naam gemaakt. Hij is in 1905 geboren en hij komt uit een beetje bijzondere hoek van het land. Veel oude bossen en even kijken hoor. Neder-Langbroek. Woonde veel adel destijds en zijn vader was ook, die werkte op een adellijke villa. Hervormd opgevoed en best wel op een strenge manier. En hij begon zijn carrière als onderwijzer in 1924. En toen begon hij een beetje met dichten, samen met een vriend. Maar al snel kwam hij tot de conclusie dat het onderwijzen dat was toch niet echt iets voor hem. Want hij had moeite met contact met leerlingen. Gaf wel eens ongelukkig een paar klap aan die leerlingen. En ook
basisonderwijs of?
In basisonderwijs, ja.
Jonge kinderen.
Dus toen kwam hij erachter dat iets in zijn hoofd niet helemaal goed zat.
Daar kwam hij zelf achter of werd hij op getipt?
Werd hij op getipt of mee geconfronteerd, maar ik kwam er zelf ook, was zelf te degen van bewust dat hij niet helemaal stabiel was.
Yeah.
Had wel eens gedreigd met een pistool, gedreigd met zelfmoord, et cetera. En hij werd zelfs afgekeurd voor militaire keuring.
Ja. Yeah.
Wegens zielsziekte. In 1931 schreef hij zijn eerste bundel.
Dus dan was hij 26.
Ja. Gedichten schrijven, dat ging hem wel goed af. En daar kon hij zichzelf een beetje mee terugtrekken. En eigenlijk deze Gerrit Achterberg, die de realiteit en fictie, die raakte zo met elkaar verweven dat hij zelf ook door het dichten zijn eigen visie op realiteit een beetje kwijtraakte. En uiteindelijk schoot hij zijn hospita neer, dus de vrouw van haar kamertje huurde.
Mm.
En hij zou op haar dochter hebben geschoten. En TBS veroordeeld en gedurende de hele Tweede Wereldoorlog uitgezeten, geloof ik. En in de tussentijd heeft hij eigenlijk daarna nooit meer kunnen werken nadat hij onderwijzer is geweest. En een constante stroom van gedichten heeft hij geschreven. En vooral een beetje de thematiek bleef toch die moord, de verdwenen verliefde, de dode geliefde.
Is hij ooit ook getrouwd geweest?
Hij is verloofd geweest.
Ja.
En hij is later ook getrouwd geweest. En die vrouw, Katrien van Baak, was ook nog tijdens de oorlog, had ze iets met een NSB'er, et cetera. Dus ook weer een beetje beladen allemaal.
Hmm.
En ondanks zijn hele tragische, of misschien wel dankzij zijn hele tragische levensverhaal, zijn zijn gedichten eigenlijk onder een heel groot Nederlands publiek bekend geraakt.
En waarom is dat, denk je?
Ik denk ten eerste toch wel de kwaliteit van de gedichten. Kijk, het is een beetje rock'n'roll verhaal natuurlijk, wat er allemaal is gebeurd. En ik denk ook wel dat hij daar enigszins de aandacht mee trok. Maar de tijd van dat alles gebeurd is, alles een beetje toegedekt met de mantel de liefde. Dus niet alles kwam eigenlijk aan het licht. Pas dat er onderzoek werd gedaan, biografieën verschenen en et cetera, et cetera, et cetera. En ik denk dat de meeste mensen toch wel een aanraking kwamen met Gerrit Achterberg door middel van zijn gedichten en niet door middel van zijn levensverhaal.
Mm.
Volgens mij heeft hij, ik weet niet zo'n hoofd van mij, 22 bundels heeft hij uitgegeven en nog tal van losse gedichten zijn verschenen.
Hij kon er ook echt van leven, dat was ook zijn leven.
Ja, hij trok van de staat eigenlijk als TBS'er.
Oh ja, oh ja.
Later kon hij er een klein beetje van leven, samen met zijn vrouw volgens mij. Ja, ze konden elkaar in leven voorzien, maar er waren wat andere.
Is dat die vrouw die met die NSB?
Ja.
Oké. Okay.
Hij kreeg van andere dichters van geld af en toe toegestopt volgens mij, van Jezus Bloemen ook. En hij heeft een paar keer onderscheiden voor prijzen. PC Hoofdprijs heeft hij zelfs gekregen, dat is de eigenlijk grootste literatuurprijs in Nederland, waar ook wel veel kritiek over is geweest, van kun je die wel uitreiken aan een moordenaar.
Is die postuum gegeven of is die
tijdens zijn leven is hij geloof ik
gegeven. Oh, ja?
Ja. Ja, 1949 zelfs, ja.
Oké. Dus toen werd ook echt al zijn talent werd wel al erkend op dat moment.
Zijn talent werd bij het verschijnen van zijn eerste bundel in 1931 werd zijn talent eigenlijk al wel onderschreven.
Oké. Okay.
Ja.
Okay. Ja, want ik hoorde eerst wat Van Gogh vibes, hè? Een moeilijke artiest.
Hij kon altijd zijn gedichten wel slijten. En ja. Dus hij kon ook eigenlijk zonder heel veel moeite, daar wel veel moeite in het dichten natuurlijk. En hij kreeg ook best wel veel kritiek vanuit de meer progressieve kant, zeg maar, van de dichters. Maar hij kon zijn gedichten wel publiceren en in ieder geval hier in de 2-3 jaar kon hij een bundel uitbrengen. Even kijken, we kunnen wel even een paar gedichten erbij pakken. Even kijken.
Ik lees ook dat hij Calvinistisch opgevoed is en daardoor ook zijn gedichten ook doorspekt zijn met verwijzingen naar Bijbelverhalen, geloof, drie-eenheid. En dat hij ook veel sympathie jegens Jezus koesterde. Het lijkt zelfs of hij met zijn lot is begaan.
Ja, dat hij een zekere mate van zelfbeklag had misschien wel.
Hmm.
Ja, en daardoor eigenlijk, het blijft toch zijn grootste inspiratiebron, zeg maar, de moord uiteindelijk.
Ja.
Dus heel, heel, zijn gedichten zijn op zich ook allemaal, ze zijn heel simpel geschreven eigenlijk, gewoon normale Nederlandse zinnen en geen moeilijke woorden, een beetje Jippie Janneke-taal zou je haast kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Maar toch, achter elk gedicht ligt nog een soort van duistere onderbuikgevoel of ondertoon.
Nu worden we heel nieuwsgierig. Ja.
Even kijken, ik kan niet zo zeggen wat zijn bekendste gedichten zijn. We beginnen met een gedicht uit de eerste bundel. heet Afvaart. En stond op het titelblad. Aan het roer die in de avond stond het hart en scheep de maan en bossen bij zich in. Een zeilend overspiegeling van al wat het geleden had. Voer het met wind en schemering om boeg en tuig voorbij de laatste stad. Dus dat is zo een beetje de thematiek van dood en de hel, moord. Komt er eigenlijk al een beetje in naar voren. En
oh, jij hoort dat allemaal in die paar zinnen terugkomen.
Ja, ik denk
ik
wel.
Ik moest even laten bezinken.
Een beetje mythologie. De Egyptische tijd heb je volgens mij daar een bepaalde god in de onderwereld die met een schip door de Thebes, geloof ik, heen zeilt. Nou goed.
Ja. En hoe heet dit gedicht? Afvaart?
Ja, het is een naamloos gedicht en het komt uit de allereerste bundel. Staat er op het in het binnenblad, zeg maar.
Oh ja. En hoe heb jij hem ontdekt?
Ik kan het me niet goed meer herinneren, maar ik of het nou is via Boudewijn Buug, dat die mocht er ook altijd graag over praten in ieder geval, in zijn boeken en in zijn serie.
Over Achterberg.
Over Gerrit Achterberg. Maar het kan ook zijn dat ik wat mijn buur heb ontdekt dankzij Gerrit Achterberg. Dus ik weet niet helemaal of dat geloof is.
Maar die twee dingen...
Ja, die heeft veel secundaire literatuur over Gerrit Achterberg geschreven. Dus
zo.
Linkt aan.
Ja. Maar je hebt hem op die manier heb je hem ontdekt. Maar wat vind je er zelf van? Is het je favoriete dichter? Of heb je gewoon respect voor hem, maar je vindt hem...
Ik heb er zeker wel respect voor. En ik denk ook dat... Ik vind het zelf een van de betere dichters van Nederland, zeker. Ja.
En dat is met name om wat je net zei. Omdat hij ogenschijnlijk simpel schrijft, maar precies, met diepere lagen. Ja. Maar is dat niet eigenlijk wat alle dichters proberen te doen? Of ben ik dan te
kort op de bocht? Nee, ik denk dat het te kort op de bocht is. Of... Juist niet te kort door de bocht. Misschien dat het wel korter door de bocht kan.
Vertel.
Maar ik denk niet dat een dichter zozeer een doel heeft. Uiteindelijk wel, maar een dichter die schept iets. Die brengt iets de wereld in. En dat is het. Een dichter die maakt aan de hand van woorden, maakt hij een beeld. Mm-hmm. Schept hij een beeld. En dat is eigenlijk de basis.
Ja.
Dus het kan veel dichter bij de kern dan Gerrit Achterberg.
Okay.
Je kan ook een haiku maken of Jan Handel die had een gedicht De Mus en dat ging als volgt: chilip, 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 et cetera. Dus ja, het kan nog veel simpeler allemaal natuurlijk.
Ja, ja.
En ja, ik ook, vooral de thematiek, hè, dat stukje van Calvinisme en wat op de schouders drukt, ergens komt ook echt naar voren in zijn gedichten. Spreekt wel heel erg aan en ook omdat het iets vertelt uit een vorig tijdperk eigenlijk. Van nu heb je daar een geseculariseerd Nederland.
Ja.
Kun je dat niet meer zo goed plaatsen, maar dat er eigenlijk zo'n hele generatie op generatie zo is opgegroeid.
Ja.
Het is ook een stukje...
Dus het is ook een brug voor jou naar de vorige tijd.
Ja,
vorige
ik denk
tijd.
Wel, ja, ja. En ook, ja, vertelt ook iets hoe destijds met psychiatrische patiënten omgegaan werd.
Ja.
Hè, hoe werd die behandeld en hoe werd die gezien? Die werd verklaard als gekken natuurlijk en buiten de samenleving. Ja, dat,
maar toen hij zijn hospitaal doodschoot, was dat een had hij toen waanideeën of was hij psychoses of weet ik
volgens mij vooral psychoses, waanideeën. Het zit in ieder geval in die hoek.
Ja, ja. Het was niet voorbedachte raden. En,
ja, hij had een pistool bij zich en. Volgens mij heeft hij zichzelf achteraf direct aangegeven ook.
Okay.
Hij heeft ook direct spijt. En toen maar. Ik denk dat het echt een plotselinge ingeving was.
Ja. Maar doe nog eens even een paar gedichten.
Ik zal even het boek erbij pakken. Ik vind het dan altijd wel moeilijk. Ik had even van tevoren moeten kijken van welke zou je nou eigenlijk goed... kunnen voorlezen. Ook omdat zoveel gedichten zijn geschreven, dan kom je in iedere bloemlezing van Nederlandse dichters kom je weer andere gedichten van tegen. Dus
Wat dit ding hier wat jij hier hebt, ja. dit vuistdikke boek, dat is niet het complete werk.
Oh, dit is het complete werk. Oh, als je een bloemlezing over alle Nederlandse dichters hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Nederlandstalige dichters. Gerrit Achterberg komt er altijd in.
Oh zo, komt altijd terug.
Maar het is elke keer een ander gedicht. Omdat hij zelf een gedicht heeft geschreven.
Ja. Nou, ik ben gewoon wel benieuwd naar een gedicht dat jou aanspreekt. En of je dan misschien ook kan toelichten waarom dat is. Net als de vorige uitzending. Heb je trouwens een bronzen beeld al eens gezien in Noordwijk?
Nee.
Ik zie dat hij daar een beeld heeft. Een mooi pelgrimstochtje waard.
Even kijken. Ja, ik heb een keer iets geschreven over Gerrit Achterberg. En dat was een link tussen Gerrit Achterberg, Boudewijn Burg en een vis, de Koelekant. Het is een vis die bij Zuid-Afrika een keer is opgevangen. En er werd in de media heel veel over geschreven. Omdat het eigenlijk een prehistorische vis is. En dat het heel gek was dat hij daar zwom. En dat hij leefde. En, want iedereen had de fossielen daarvan gezien. En die lagen in de musea. Maar niemand hadden we gedacht dat dat dier nog zou leven.
En wanneer is die vis gevangen?
In 1952.
1952, oké.
Ja. Dus die vis die bestond al voor miljoenen jaren, zeg maar.
Ja.
Dus hè, er zijn fossielen van, maar tegelijkertijd leeft die vis nog steeds.
Ja, dit klinkt als een kostje voor Boudewijn Buug natuurlijk.
Ja, dat is een uitzonderlijke...
Maar is die vis nog steeds leven? Of is één exemplaar gevangen?
Nee, het is even... Later zijn nog veel meer exemplaren gevangen. En het is een diepzeevis, dus hij is een beetje moeilijk te vangen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, de media, die waren daar heel erg in geïnteresseerd. Want ja, er zit een soort van missing link, wat is hier aan de hand? Dus daar werd heel veel over geschreven. En ook Gerrit Achterberg, die las vanuit zijn inrichting over dit nieuws. En die gaf dan weer zijn eigen draai aan iets wat eigenlijk al best wel bijzonder was. Dus zo van dubbele draai zit er in een gedicht.
Ja.
En hij verweeft dat weer in zijn eigen gemaakte wereld, die ook weer niet echt is.
Ja.
En het heet Ichthyologie.
Dus ja, voordat je dat, want ja, dat is een gedicht van jullie horen, maar hoe zit Boudewijn Buug nog in de mix?
Boudewijn Buug heeft het hele verhaal uitgezocht. Fan van Gerrit Achterberg. En dankzij Gerrit Achterberg is hij op zoek gegaan naar die vis. Wat is die vis?
Oh.
Door het lezen van een gedicht die hij
op
de middelbare school gelezen heeft. Boudewijn Buug was niet alleen schrijver, maar ook verzamelaar.
Ja,
heel veel verzameld. Ja. En zelfs zijn eigen...
Dodo?
Ja, Dodo is sowieso natuurlijk, daar is hij bekend mee geworden. Een heel groot deel is gedoneerd aan het Tijdens Museum. En heel veel is weer verkocht na zijn dood. Boudewijn Buug leefde eigenlijk op zijn interesse. Die verkocht dankzij zijn interesse en schreef dankzij zijn interesse. En zo ook over die Koelekant, die gekke vis, die oervis die in 1952 gevangen is. En dat is eigenlijk een beetje de link met Boudewijn Buug. Het gedicht wat Gerrit Achterberg schrijft heet Ichthyologie. En dat is verschenen in 1953. Daar komen we het thema van... Darwin komt in de voorheden, de evolutieleer, die zelfs in 1953 in de protestantse cel nog niet heel erg aannemelijk was. Er is in zee een Koelekant gevonden, de missing link tussen twee vissen in. De vinder weende van verwondering. Onder zijn ogen lag voor het eerst verbonden de eeuwen onderbroken schakeling. En allen die om deze vis heen stonden, voelden zich op dat moment verslonden door de miljoenen jaren achter hem. Rangorde tussen mens en hagedis en van hagedis diep in de stof, verder dan onze instrumenten reiken. Bij dit besef mogen wij doen alsof de reeks naar boven toe hetzelfde is en kunnen zo bij God op tafel kijken. Dus het is sowieso een heel vast patroon. Het is zo net die eigenlijk al uit de 18e eeuw bestaat. En de laatste zes regels, en de eerste drie daarvan, dat gaat eigenlijk over de evolutie, rangorde tussen mens en hagedis en van hagedis diep in de stof. Gaat het van mens terug naar hagedis en van hagedis terug naar stof, dus de eencellige wezen. En de laatste drie regels gaat dan weer van, als we zo terug kunnen redeneren, kunnen we zo doorredeneren en zo weer. naar boven toe, waar misschien dan God is.
Hmm. Hmm.
En zo maakte Gerrit Achterberg het verhaal kloppend voor hemzelf. En probeerde hij zijn eigen wereld voor zichzelf in te richten, denk ik. Ja,
ja, hij doet het goed. Hij kan het goed verwoorden. Maar wel leuk dat je dat zegt, dat hij zijn eigen wereld probeert te creëren. Is hij een postmodernist? Valt hij daar onder die stroming?
Nou, hij viel in ieder geval buiten gebruikelijke stroming. En ja, wanneer ben je postmodernist?
Als je eigen werk recreëert, als je dingen combineert met...
Ja, hij viel in ieder geval buiten de gevestigde dichters, zeg maar. Of die de grote massa aanspraken. Ja, was meer een beetje de rock'n'roll dichter, zeg maar. Maar dan wel volgens wel de nette rock'n'roll dichter.
De nette rock'n'roll dichter. Ja. Niet de Herman Brood.
Nee, precies.
Ik vind het mooi. Had je nog een? Of wil je mee afsluiten? Want ik denk dat we in ons leven niet zoveel podcast kunnen maken of dat hij gedicht heeft geschreven.
Nee. Ik heb nog wel een eindje.
Ja.
Een mooie afsluiter.
Want ik wil graag even meelezen. Welke heb je?
Vervulling heet het gedicht.
Vervulling, momentje hoor.
Ik weet zo niet op welke pagina.
Nee, maar het is mooi alfabetisch.
Het is uit Existentie heet de bundel uit 1946.
Ja, ik heb hem. 573. Dan gaan we even lekker meelezen. Pak uw bundel er maar bij, dames en heren. Pagina 573, vervulling.
Het beste van voor jaren dringt vanavond tot mij door. Al je gewone vragen vinden weer gehoor. Regent het? Ja, het regent. Goedenacht. Laten we nu gaan slapen, zeg je zacht. We luisteren en liggen. Wind beweegt het raam. Blijf zomaar liggen, zeg ik. En ik noem je naam. Alles wat antwoord is, gaat van mij uit. Wordt vervuld van de oneindigheid. Een mooie afsluiting zo. Ja, toch?
Zeker. Het is ook een beetje... Ik kreeg een beetje een kil gevoel bij die laatste zinnen. Hè? Mm-hmm. De wind beweegt het raam, maar ook die vervulling van die oneindigheid.
Ja.
Poeh!
Dat is misschien een beetje weer een aanhanger op... Jos Wagerman misschien met zijn stilte en aanraking. En goed.
Dan hebben we hem rond, Bas, met de vorige keer. Dan hebben we de brug gemaakt met de vorige brug. We gaan hem afsluiten.
Precies, mooi.
Bedankt voor deze...
We zorgen dat de uitzending spoedig mogelijk online komt.
Dat gaan we doen. Met alle bronnen erbij. Ja, dan moet ik even meeschrijven. Oké, goed. Bedankt en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.